Heerlijk om jullie te ontmoeten hier zo vanmorgen. En ik zeg broeders en zusters, want we mogen samen familie zijn in de Heer Jezus Christus. Ik ken u helemaal niet. Ik heb even rond me heen gekeken of ik hier nog mensen ken, maar niet. Ik kom uit Almere, een uur hier vandaan. En toch voel ik me verbonden, want u bent mijn broer en mijn zus in de Heer Jezus Christus. En dat gaan we ook vanmorgen vieren, dus hoe heerlijk is dat? Mooi, je kent elkaar niet. Natuurlijk, maar geestelijk gezien is de band al gelegd in onze Heer Jezus Christus. U vraagt zich misschien af, wie is deze meneer? Ik kom uit Almere, daar kom ik niet helemaal vandaan. Ik kom uit Zeeland, uit Vlissingen. En ik ben 30 jaar geleden ben ik naar Almere verhuisd als evangelist, om daar het evangelie te gaan brengen in een seculiere stad, waar nog 2% van de inwoners aangaf kerkelijk gebonden te zijn. Toen zaten we op 100.000 inwoners. Inmiddels zitten we op 230.000 inwoners, dus de stad groeit als een kanon. En dat heeft allerlei problemen natuurlijk met zich meegebracht. Maar het belangrijkste is dat de Heere God ons een belofte heeft gegeven voor deze stad. Wees niet bevreesd, spreek en zwijg niet. Niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want ik heb veel volk in deze stad. Mensen, als je dat perspectief van God, dat grotere perspectief ziet over Apeldoorn, of over jouw omgeving, over je bedrijf of waar je ook bezig bent, er is een hoger perspectief. En in al die 30 jaar, ik heb veel meegemaakt. Ik heb diepe dalen meegemaakt. Maar als we het perspectief vast mogen houden dat God een plan heeft met jouw leven en met deze wereld en met jouw omgeving, dan bekijken we alles vanuit Gods perspectief. Ik wil jullie van harte feliciteren met jullie nieuwe voorganger. Vorige week hebben jullie hier zo een feestelijke dienst gehad, heb ik begrepen. En ik hoop dat er heel veel zegen mag uitgaan van de bediening van onze broeder Stef. En dat er veel mensen in Apeldoorn de Heer Jezus zullen leren kennen. Niet dat de kerk over 10 jaar nog bestaat of zo. Dat is niet een doel waarvoor we bezig zijn. Maar dat veel mensen in deze stad de Heer Jezus zullen leren kennen. En in de wijde omgeving. En dat er een getuigenis uit mag gaan van Berea de Mate, dat de mensen, ja, niet dat die naam zo belangrijk is, maar dat de naam van Jezus gehoord mag worden. In elke straat, in elk huis, op je werk, in elk bedrijf en waar je ook bent. Dat is mijn gebed. En daarom voordat we, nou ja, ik zou nog even zeggen wie ik was. Mijn naam is André Mulmeester, kom uit Almere. Ik mag een gemeente dienen die dus uit nul ontstaan is, die inmiddels bestaat uit een groep mensen uit meer dan 35 nationaliteiten. Dus ik kijk altijd even rond van, maar ik heb ze gezien vanmorgen. Er waren mensen uit andere nationaliteiten. Dus dat is prachtig. Maar bij ons hebben we er meer dan 35. Dan hebben we ook nog eens een gemeente die bestaat uit meer dan 15 denominaties. Voor het geval dat dat woord u wat zegt. Dus bij ons kunnen we niet te veel onderlinge strijd gaan voeren, want het gaat ons om een groter perspectief. En dan hebben we ook nog eens een keer een multilokale gemeente. Dat betekent dat we niet op 1 plek samenkomen, maar op 6 plekken in de stad. Omdat we ervan uitgaan dat elke inwoner van Almere binnen 10 minuten vanaf de voordeur bij de dichtstbijzijnde gemeenschap van Gods liefde moet kunnen zijn. Nou, zomaar even wat dingetjes. Laten we deze dienst bij de Heere God brengen in gebed en dan ga ik naar het woord toe. Heere God, wij danken u dat we elkaar hier vanmorgen mogen ontmoeten. Dat we samen mogen zijn in de naam van de Heer Jezus. Wat is dat geweldig. Dat we elkaar niet kennen en tegelijkertijd toch wel kennen. Omdat u, onze oudste broeder, Heer Jezus Christus, onze verlosser, onze redder, ons één maakt. En we mogen hier samen zijn in uw naam. En u hebt het gezegd, als je in mijn naam samenkomt en als het woord open gaat, zal ik daar in jullie midden zijn. En daar bent u vanmorgen. En dan bidden we u, Heere, dat we even opgetild worden tot een hoger perspectief. Om van daaruit naar ons leven te kijken en te zien wat u ons vanmorgen ter bemoediging wilt meegeven. Hoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Nou, als je het van bovenaf wil bekijken, dan moet je wat hoger gaan staan. Dat heb ik vanmorgen ook gedaan. Dan zie je het van bovenaf. Maar nog mooier is als je een berg beklimt. Naar boven gaat, dat hebt u vast wel eens gedaan. Of een toren beklimmen. En dan van bovenaf, dan kijk je naar beneden en dan zie je de dingen in een heel ander perspectief. Als je op de aarde rondloopt, in de stad, dan kun je verdwaald raken. Dan zijn kleine dingen heel groot. Maar als je op een toren gaat staan, op een berg, en je kijkt naar datzelfde gebied, je kijkt rond je heen, dan worden die dingen waar je hier op aarde allemaal zo druk mee was, moet ik rechts of moet ik links, dat wordt ineens in een heel ander perspectief gezet. Je bekijkt het allemaal van bovenaf. En ik wil je vanmorgen uitnodigen om het eens van bovenaf te bekijken. Jouw leven, terugkijkend, vooruitkijkend, vanuit een ander perspectief, vanuit Gods perspectief. En ik kwam daarop vanuit de Bijbel, Jesaja 40, en misschien, ik denk ook wel dat het geprojecteerd wordt, maar als u de Bijbel erbij hebt, dan kunt u het ook even lezen. Jesaja 40, dan lezen we in vers 9, klim op een hoge berg, Sion, verkondigste van een goede boodschap, verhef uw stem met kracht, Jeruzalem, verkondigste van een goede boodschap, verhef die, wees niet bevreesd, zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Nou, stel dat jij in Israël zou wonen en de profeet Jesaja, die zou dat tegen jou zeggen vanmorgen. Klim op een hoge berg. Nou, Israël heeft verschillende bergen. Welke berg zou jij gaan uitkiezen? Welke berg zou jij gaan beklimmen om te zien, zie uw God? Er zijn verschillende bergen en ik wil je vanmorgen gewoon eens even meenemen naar een aantal bergtoppen in Israël, om vanuit dat perspectief naar jouw leven te kijken. Want die bergen in Israël, dat zijn niet alleen maar wat verhogingen in het landschap, maar die bergen van Israël hebben een betekenis. En we gaan daar niet heel uitgebreid op in, maar ik ga u gewoon even meenemen in vogelvlucht. We gaan zo even in vogelvlucht over het landschap van Israël. Nou, je zou bijvoorbeeld als eerste naar de Nebo kunnen gaan. Kijk, ik heb wat foto's er ook van opgestuurd, want dan hebt u een beetje het perspectief. De Nebo, met Mozes. Mozes is op de Nebo geweest. Is een berg noordoostelijk van de Dode Zee tegenover Jericho. En vanaf die berg kon Mozes terugkijken op de woestijn. De periode die achter hem lag. Wat was er veel gebeurd? In die tijd, door dat zand heen en al die gebeurtenissen die, nou, ik hoef ze allemaal niet te gaan herhalen, maar die hele woestijnperiode die achter ligt. Wat is er veel met hemzelf gebeurd, met Mozes? Wat is er veel met het volk gebeurd? De Nebo, dat is een prachtige plek om achterom te kijken. Maar de Nebo is ook een hele mooie plek om vooruit te kijken. Want voor hem ligt het beloofde land. Het land van de toekomst. Mozes kijkt terug in herinnering. Hij had, misschien zit je hier vanmorgen. Denk je, hey, ik ga eens even op die Nebo staan. Ik ga eens even terugkijken wat er in mijn leven allemaal gebeurd is. Stef, die vroeg net aan mij, hoe gaat het met je? Ja, het gaat goed. Hoe gaat het in de gemeente? Ja. Ja, maar we hebben wel 5 moeilijke jaren achter de rug. En persoonlijk heb ik in het ziekenhuis gelegen. Er zijn ernstige dingen gebeurd. En nou, dan is het goed om eens even niet alleen maar door te rennen. Maar gewoon eens even stil te staan op de Nebo. En Gods hand te zien in de periode die achter ligt. God is er niet alleen vandaag, maar hij was er gisteren en eergisteren. En wat heeft hij allemaal al gedaan in het verleden van jouw leven? Het is goed om dat naar voren te halen. En hij is er nog. Hij geeft een nieuw perspectief, je mag weer verder, 2024, tot de dag dat de Heer Jezus terugkomt. Maar er ligt nog een periode voor. Wat gaat die toekomst brengen? Heb je voor jezelf daar een klein beetje, zie je er al wat van, waar God je heen aan het leiden is? Naar de toekomst, vanaf de Nebo, is het goed om eens even terug te kijken en vooruit te kijken. Mozes ziet het land van de belofte. Hij mag al iets proeven van waar het volk heen zal gaan, zijn nageslacht. Wat het allemaal staat te wachten, een nieuwe toekomst. Nee, dat zal niet zonder strijd gaan. Maar God gaat mee. Weet je dat ook? God gaat met jou mee. Misschien zit je met grote onzekerheden vanmorgen. rondom je gezondheid, rondom je huis, rondom je inkomen, je baan, onzekerheden. God, hoe zal het gaan? De God die er was, die God is er vandaag. En die God gaat met je mee de toekomst in, op de Nebo. Nou, goede plek om te staan vanmorgen. Zo naast Mozes. Eens even achterom kijken. En vooruit. Maar ik neem je al heel snel mee naar de volgende berg. Dat is de berg Hermon. Die zit helemaal aan de andere kant van Israël. In het noorden, een nog hogere berg. Het is de enige berg in Israël die bedekt is met sneeuw. Vanuit Galilea kun je hem zien liggen. Als je er wel eens geweest bent, dan zie je zo vanaf de Golan. Je ziet zo de Hermon. Prachtig gezicht. Mooi toch? Dat is een mooi landschap. Ja, zeker. Nou, die berg, de Hermon, dat is een hele strategische berg. Want ik zei al, bij de Golan, nou, we weten hoe belangrijk dat gebied is. Syrië, Libanon, Israël. Maar dat is niet alleen van vandaag, maar dat is al zolang de wereld bestaat zo'n beetje, is dat een gebied, de Hermon ligt in een gebied waar van noord en zuid en overal vandaan er legers opgetrokken zijn. Dus het is eigenlijk altijd een berg die midden in de strijd staat. Als de bomen daar zouden kunnen spreken, die zouden ze hele verhalen kunnen vertellen. Over wat er allemaal langs is gekomen aan strijd. En toch, die berg is gebleven. Die berg is nooit verdwenen. Die staat rotsvast. Dat is mooi. En als we op de Hermon gaan staan, dan neem ik je mee. En dan misschien zeg je wel vanmorgen, ja, je moest eens weten welke strijd er in mijn leven allemaal is geweest. Strijd in de familie, strijd op mijn werk, maar geestelijke strijd ook. Strijd tegen de zonde. Strijd, vul het maar in. Wat is er een strijd? En toch dan die trouw van God. Die berg blijft staan door alle eeuwen heen. Als jij je leven op God vertrouwt, ben je onwankelbaar. De bergen, ze staan er nog steeds. Machtige bergen. Eeuwige bergen. Vaste berg. En die sneeuw die zorgt voor smeltwater. En die zorgt dan weer voor het water in het meer van Galilea. Uiteindelijk voor de Jordaan. Dus het is ook een bron van leven. Als jij je leven vertrouwt op God, dan sluit je je leven aan op de bron van het leven. Jezus heeft gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja. De Hermon. Kom je erbij staan? Ondanks alle strijd. Ondanks alle ingewikkelde dingen in jouw leven. Dat vertrouwen op God. Onwankelbaar, Heere God. Ik veranker mijn leven aan u alleen. Ik neem je mee naar de volgende berg. Dat is de berg Karmel. We kunnen eigenlijk zo'n cirkeltje maken, de Karmel. Dat is ook een bekende berg in Israël. Dat is een berg, je kent hem misschien wel, van de strijd met de Baalpriesters. Nou, daar ging het over, wie is nou God? En er waren allerlei religies in omloop, de Baal en nog van alles. Allerlei rommel, allerlei valse profeten, allerlei gedoe. Israël was in verwarring. En dan daar zo bij de berg Karmel, daar komt het erop aan, wie is de ware God? Je zou het zomaar kunnen uittekenen in deze tijd. Iedereen die beweert dat hij de waarheid heeft, profetieën die uitgesproken worden, allerlei gedoe over de Bijbel, uitleg en noem maar op. Wie is de ware God? Mensen vragen het mij regelmatig. Moslim, boeddhist, hindoe. Wie is de ware God? En daar bij die berg Karmel, daar kwam het op aan. Daar, de Karmel, in het Hebreeuws is het Gods wijngaard. En als je op die berg staat, dan word je herinnerd aan dat God laat zien dat hij de enige ware God is. Tegen de Baal en al die priesters en het ontrouwe volk wat God in de steek had gelaten. De secularisatie tot en met. Daar zo antwoordde God, moet je je voorstellen. Op het grote plein in Apeldoorn. Dat daar een stapel stenen staat en dat God uit de hemel spreekt. Ik ben de enige, de ware. Weet je, wij vertrouwen niet, soms wordt er ook heel ingewikkeld over gedaan of heel verwarrend over gedaan. Maar wij geloven in een God die betrouwbaar is, die er altijd is geweest, die er zal zijn. De eeuwige, de almachtige, die in zijn Zoon Jezus Christus in deze wereld gekomen is. Ik heb vorige week nog gesproken over die woorden uit Timotheus, als Paulus tegen Timotheus zegt, dit is een betrouwbaar woord. Daar kun je van op aan, dat Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Dat is het. We hoeven er niet aan te twijfelen. God openbaart zich daar bij die Karmel. We mogen ook wel wat sterker, wat vaster, wat verzekerder in ons geloof zijn. Ten opzichte van al die dingen die op ons afkomen, dwalingen die op ons afkomen, gedachten, ideeën. Die alles aan het wankelen brengen. Nee, we hebben God. De God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus, in Christus. We kunnen van hen op aan. En Elia die dacht dat hij alleen stond. God was met hem. Jij denkt dat je alleen staat op je werk. Als andere mensen je misschien hebben laten vallen. Op de berg Karmel, daar mag je zien dat God de enige ware God is. Daar waar de Baalpriesters zich snijden en proberen de goden te bewegen, daar bidt Elia zijn gebed en er komt vuur van de hemel en verteert het altaar. Wij, ik geloof in de almachtige God. Op de berg Karmel. En als je aan zijn kant staat, het was voor Elia heel spannend. Maar als je aan zijn kant staat, dan sta je aan de kant van de overwinnaar. En er kan niets jou meer scheiden van Gods liefde. Baal wordt uiteindelijk het zwijgen opgelegd, maar de levende God laat van zich horen. Nou mensen, ik neem je mee naar de volgende berg, de berg Moria. En dan komen we al dichter bij de viering van het avondmaal van morgen, de Moria. Weet je, dat is niet zo'n hele hoge berg. Je kunt hem gemakkelijk beklimmen. Ik weet niet of je er wel eens geweest bent. Ik wel. Hij is omringd door andere hoge bergen. Maar het is eigenlijk de meest cruciale berg die er in Israël is. Het is het centrum van Israël. Het is het centrum van de aarde. De berg Moria. Het is cruciaal. Ja, want daar heeft een kruis gestaan. Het is de berg Moria, midden in Jeruzalem. Abraham, die zag die berg toen hij het beloofde land binnenkwam. En God vroeg aan Abraham, u kent die geschiedenis waarschijnlijk. God zei tegen Abraham, ben jij bereid om jouw eigen kind, je eigen toekomst, je eigen perspectief op het altaar te leggen? Wat is jouw perspectief? Wat is jouw toekomst? De vraag is, ben jij bereid om dat perspectief van jou op Gods altaar te leggen? Los te laten waar jij jouw zekerheden hebt liggen. Voor Abraham was dat Isaac. Zijn enige. Zijn toekomst. En toen Abraham zijn zoon bereid was om op te offeren, toen openbaarde God het geheim van de redding. Ik zal zelf voorzien. Op de berg van de Heere heeft hij voorzien. Lieve mensen, dat is zo bevrijdend. Als je niet meer bezig hoeft te zijn met je eigen zekerheden. Maar als je alles van jouw leven in Gods handen mag geven, op het altaar mag leggen en zeggen, Heer God, nou is het voor u. Nou mag u het bepalen. Ik leg mijn leven in uw handen, ik vertrouw op u. En dat je dan ziet dat daarvoor juist de Heer Jezus Christus naar deze wereld is gekomen om jou een nieuw perspectief te geven. Want in die handeling van Abraham, daar zit natuurlijk helemaal Gods handelen in, dat hij zijn enige zoon niet onthouden heeft van het altaar, maar op het altaar heeft gelegd en dat Christus is gestorven voor onze zonden. Wat een geheim, daarop die Moria. Nou, daar kun je wel een bankje neerzetten, of misschien moeten we gewoon op onze knieën gaan, om daar eens een poosje over na te denken. Daar moet je niet te snel weer verder lopen, want dat mag dagelijks onze verwondering zijn, dat we leven door het offer van de Heer Jezus Christus, daar gebracht. De berg waar God wil wonen, waar de Heer voorzien heeft. Waar de boodschap van vergeving en verzoening gehoord wordt. De berg waar de offers zijn gebracht. In de tempel. Maar met name in de Heer Jezus Christus. De berg van Gods liefde, van Gods genade. Van zijn trouw. De berg waar de Zoon van God zijn leven heeft gegeven. Voor mij. Dat geeft mijn leven een heel ander perspectief. Als ik daar sta en dan rond me heen kijk, kijk ik heel anders naar de loop van mijn leven. Naar de gebeurtenissen die mij overkomen. Naar de toekomst die voor mij ligt. Daar op de berg van de Heere, daar is voorzien in het offer van Christus Jezus. En daar wil ik dan ook aanbidden. Daar wil ik verwonderen. Daar wil ik mijn hart helemaal laten ondergaan. Als we zometeen het avondmaal vieren. Heer Jezus, uw bloed, dat reinigt mij. Dat doet mijn leven, dat maakt me vrij. En als ik dan dat kleine slokje neem. Dank u, Jezus, dat u dat voor mij gedaan hebt. En als ik dan dat kleine stukje brood neem. Verbonden. Met het offer op de Maria, wat u voor mij bracht. U in mijn plaats, u hebt voorzien. Anders was ik ten dode opgeschreven geweest. Maar u hebt mij gered. En dat zal ik vieren. Dat zal ik gedenken, totdat u terugkomt. Ik zal het blijven vieren. Dat is wat de Heer Jezus heeft gezegd op de Maria. We zijn vanmorgen als gemeente op de Maria. Als wij zo het avondmaal gaan vieren. De Heere heeft voor jou voorzien. Je hoeft het niet meer zelf te doen. Je mag alles prijsgeven in zijn handen. En hij heeft de prijs betaald. En de laatste berg. Dat is de Olijfberg. Die ligt er niet zo ver vandaan. Nou, dat is ook zo. Als jij het offer van de Heere Jezus Christus in jouw hart hebt aangenomen, dan is het niet zo ver meer naar de Olijfberg, hoor, naar de terugkomst van de Heer Jezus. Ja, dan is het op loopafstand. Daar kun je zo naartoe. Ja, dat kan ook. Als je de Heer Jezus kent als jouw redder en verlosser, dan kun je ook zo naar de terugkomst van de Heer Jezus verlangen. Verlangt u er trouwens naar? Ja, gelukkig. Maar dat is toch zo? We leven in zo'n ingewikkelde tijd waar zoveel op ons afkomt. En wie weet of we nog 31 december 2024 gaan halen. Ja, dan heeft Stef wel een heel kort contract gekregen. Maar ja, goed. Dan mogen we het in de eeuwigheid gaan doen. Ja, toch? Ja. Nee, maar met alles wat er gebeurt, lieve mensen. Oh, en we kunnen ons zo in verwarring laten brengen door alle gebeurtenissen. Je zou helemaal gek worden. Mijn zoon is net terug. Die heeft reportages gemaakt in Israël. En hij zegt, pap, als ik praat met de Joodse mensen, die hebben geen hoop. En als ik praat met de Arabische mensen, die hebben geen hoop. Er zit gewoon geen perspectief in. Het wantrouwen, de haat is zo ontzettend diep. Daar kom je menselijkerwijs gesproken niet meer uit. Ja, je komt eruit door de Messias. Ja, als Christus terugkomt, dan komen we eruit. Dan komen we uit die hel van deze wereld. Want Christus heeft de hel overwonnen. Hij is overwinnaar. En daarom neem ik je nog even mee die paar minuten naar de Olijfberg. Ja. Kom even met me mee. Het is eigenlijk een heuvelrug, hè? De Olijfberg. Ben je er wel eens geweest? Even, wie is er geweest op de Olijfberg? Ja, oh, prachtig, hè? Ja, ja. Nou, ik zou in maart er weer naartoe gaan. Het is nog even wachten. Of ik er naartoe kan. Maar ik hoop het nog wel. Maar goed, het moet wel een beetje veilig zijn. Mijn zoon was er voor andere redenen, maar dat is... Ja. Op de Olijfberg, weet je, en dat maakt een diepe indruk op mij. Op het Tempelplein trouwens ook, maar de Olijfberg toch zeker ook. En aan de voet van de Olijfberg, daar ligt Gethsemane. Dat is ook zo'n plekje om even te gaan zitten. Jezus ging naar de Olijfberg om er te overnachten. Vanaf die berg gaf hij zijn volgelingen onderwijs over de toekomst. Daar begon zijn intocht in Jeruzalem, weet u nog? Op die berg huilde de Heer Jezus halverwege. Hij keek zo naar Jeruzalem toe en hij zei: o, dat u nog op deze dag zou bekennen wat tot uw vrede dient. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de ander laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd niet hebt onderkend. De Heer Jezus huilde over Jeruzalem, omdat hij de toekomst zag van die stad. Aan de voet van die berg, de Olijfberg, daar is de Heer Jezus door de knieën gegaan. Daar heeft hij in doodsangst geweest voor jou en voor mij. In de hof van Gethsemane, toen die beker van de toorn van God door hem gedronken moest worden. Bedenkt u het, als we straks een slokje wijn nemen. Dat is de verbinding met de beker die Jezus voor ons wilde drinken. Vanwege de vloek op jou en mijn zonde. En die nam hij weg. Is dat geen wonder? Is dat geen genade? Op die berg. Op de Olijfberg is de Heer Jezus gearresteerd. Daar is Judas, heeft hem verraden. Maar op die Olijfberg, daar is de Heer Jezus ook ten hemel opgegaan. Zegenend. Zo, hè? Deze houding zo. Zegenend. Het laatste wat de discipelen zagen, waren zijn zegenende handen. Geen gebalde vuisten. Zo, ik kom straks nog eens even terug om jullie eens even. Zegenende handen. Zo is hij. En zo zal hij terugkomen, zeiden de engelen. Zo zal hij terugkomen. Op die berg zal de Heer Jezus weer verschijnen. Het is de berg van de toekomst. Profeet Zacharia heeft er over gesproken op die dag. Zacharia 14 vers 4. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. De Olijfberg is de berg van vertrek, maar ook de berg van de terugkomst. Om een einde te maken aan de wereld waarin jij en ik leven. Oorlog, pijn, verdriet, ellende. Op welke berg wil je vandaag staan? Vijf bergen. Op welke berg wil je vandaag staan? Welke berg kies jij? Eigenlijk zeggen alle vijf die bergen iets over de reis door het leven. Het is het leven in vogelvlucht. Toch zou ik het liefst op die laatste berg willen staan. Als de Heer Jezus komt. Dichtbij. Hier ben ik, Heere. Maranatha. Kom, Heer Jezus, openbaring 22, kom, Heer Jezus, dan ben je er gereed voor. En ik wil vanmorgen afsluiten met die woorden vanuit Jesaja, die ik verder niet meer uit kan werken, maar je moet ze thuis nog maar eens doorlezen. Uit ditzelfde hoofdstuk, vers 6 tot en met 11. Een stem zegt roep, en hij zegt, wat moet ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid is als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest van de Heere erover blaast. Twee jaar terug lag ik in één week tijd op de IC van een gezonde kerel door corona geveld, 18 dagen in coma. En weet je, dat heeft mijn leven zo. Ik dacht, joh. Maakt niet uit wat je allemaal hier op aarde presteert. Het enige wat relevant is, is of je een kind van God bent, ja of nee. Dat maakt de verbinding tussen de aarde en de hemel en anders niks. Of je dominee bent, maakt niet uit. En of je veel geld hebt, maakt niet uit. Het enige wat belangrijk is, als je in je OK-hemdje ligt op het bed, ben ik een kind van God. Is Jezus mijn redder? De bloem valt af als de geest van de Heere erover blaast. Voorwaar, het volk is gras, het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord van onze God bestaat voor eeuwig. Klim op een hoge berg, Sion, verkondigste van een goede boodschap. Verhef uw stem met kracht. Jeruzalem, verkondigste van een goede boodschap. Verhef die, wees niet bevreesd. Zeg tegen de steden van Juda, zie uw God. Zie de Heere, Heere. Met kracht zal hij komen, hoort u het? Met kracht zal hij komen en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon heeft hij bij zich. Jazeker, hij heeft de prijs betaald. En daarom, er zullen vele mensen zijn die hem zullen verwelkomen, die erbij horen, bij die grote scharen. Zijn arbeidsloon gaat voor hem uit. Als een herder zal hij zijn kudde weiden. Hij zal de lammetjes in zijn armen bijeenbrengen en in zijn schoot dragen. De zogende zal hij zachtjes leiden. Ik weet, lieve mensen, hier zitten prachtige lijnen in voor het volk Israël. Voert nu te ver om dat allemaal ook weer uit te gaan werken. Maar de God van Israël is dezelfde God die wij ook mogen aanbidden. Het is hetzelfde karakter en diezelfde God is bereid om lammetjes te dragen en om schapen te verzorgen. Psalm 23. Hoeveel mensen vragen niet bij hun overlijden? Wil je in de dienst spreken over Psalm 23? Over die goede herder in het dal van de schaduw van de dood. En ik weet wat het is, lieve mensen. Door een dal van de schaduw van de... Maar dan is de goede herder bij. Hij laat je niet in de steek. Hij is erbij als je je eigen oogjes moet sluiten. Dus jij moet zeggen, ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide oogjes toe. Heere, houd ook deze nacht over mij getrouwde wacht. Dat is precies wat ik heb gebeden toen de arts zei, we moeten nu in slaap gaan brengen. Dat is mooi, hè? Als de Heer over jou de wacht kan houden, dat is de goede herder. En of je hier nu op aarde ontwaakt of dat je het in de hemel ontwaakt, je bent veilig in Jezus' armen. Als je Jezus kent, als je bij hem hoort. Nou, dat was het eigenlijk. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt de Heere hand. Moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land. Ik wens u een goede reis. Amen. Ik wil graag nog bidden. Ja, en jullie mogen naar voren komen. Heren, wij danken u voor deze morgen. We danken u dat we zo even in vogelvlucht verschillende bergen langs mochten gaan in Israël. Om ons leven daarbij, nou ja, bij stil te zetten. Om de boodschap tot ons te nemen van de bergen in Israël. En we danken u, Heere, zeker als we vanmorgen avondmaal vieren. We danken u op de Moria voor wat u voor ons gedaan hebt, Heere Jezus. O, die prijs die u betaald hebt. Had het nooit meer gered, Heere. Als u niet was gekomen, als u niet had voorzien. Wilt u ons helpen, Heere, om ons leven en alles wat van ons is op het altaar te leggen. Prijs te geven, omdat de prijs betaald is door een ander, door Jezus. Dank u, Heere. Dank u voor uw bloed. Dank u voor uw lichaam. Dank u voor het kruis waaraan u stierf. Waar u zelf gaf uit liefde voor mij en voor ons. Dank u wel. En als we zo ook al een klein beetje over de Olijfberg nadenken vanmorgen. Heren, dan willen we vooruitzien met een groter perspectief. Niet deze wereld heeft het laatste woord en het kwaad heeft het laatste woord. En oorlogen en geweld en honger en alles wat hier gebeurt heeft niet het laatste woord. Maar Koning Jezus, en u komt terug. En we zien er naar uit. Kom, Heere Jezus. Kom spoedig. Amen.